Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.
Jacob had hoeveel zonen? 12 zonen. Hij had er 6 bij Lea. En wil je weten hoe dat gekomen is dat hij met Lea trouwde, dan moet je naar de boodschap luisteren van de vorige keer. Toen de bedrieger bedrogen werd. En hij Lea ineens had in plaats van Rachel. Maar hij had er 6 bij Lea. Ja, en dat ging nou eenmaal in die tijd zo. Dat zou vandaag toch wel wat anders zijn. Maar de dienares van Lea, die heette Zilpa, daar had hij er ook 2 van. Toen Lea geen kinderen meer kon krijgen. En toen Rachel, die ook geen kinderen kon krijgen, dacht, oké, mijn dienares. En dat was Bila. Daar had hij er ook 2 van. En dan uiteindelijk opent God de baarmoeder van Rachel en krijgt zij 2 kinderen. Dus dat is 6 van Lea, 2 van Zilpa, 2 van Bila. En dan de laatste 2 van Rachel, die waren Jozef en Benjamin. Heel goed. Een beetje les ook in deze verhalen. Hè? Want dat is goed om te weten. Jozef en Benjamin. En dat maakt 12. En belangrijk hierbij voor ons om te weten is dat God ook bezig was met een bloedlijn van uit Abraham, Isaac, Jacob en het nageslacht David, wat uiteindelijk zijn zoon Jezus Christus geboren zou worden. Dat is ook een lijn wat loopt. En dat God mensen uitkiest waarvan je denkt, hoe is het mogelijk dat God die uitkiest om in die bloedlijn te zitten? Want je zou eigenlijk zeggen, omdat het hele verhaal om Jozef gaat, dat Jozef in die bloedlijn zit. Maar dat was niet Jozef, dat was Juda, de 4de zoon van Lea. Die zat in de bloedlijn. Maar om ook Juda in leven te houden, op een of andere manier gebruikt God Jozef om naar voren te sturen, om uiteindelijk een heel volk in leven te houden. Het volk van Israël. En God weet alle dingen. Ik zeg altijd, de Heilige Geest weet alles, ziet alles, hoort alles, kent de toekomst, weet alle dingen en kent het hart van de mens. Met de Heilige Geest ben je altijd een stap voor. Altijd. Mooi is dat, hè? En zo was het ook hierin. Want het begint dan met kleine Jozef, die met zijn 12, met zijn 11 broers opgroeit. Ja, en onder die broers, daar zat al wat frevel. Want wat wil je anders? Nou, ik moet netjes blijven omdat het Bijbels is, maar ik denk, het is toch wel een beetje een nee, ik laat die woorden niet gebruiken, maar het is toch wel, ja, 6 kinderen bij die, 2 bij die, 2 bij die, 2 bij die. Vandaag zou ik zeggen, wat een soepzootje. Maar zo die broers ook onderling. En Jacob staat daar, dat hij hield eigenlijk van Rachel. Hij hield het meeste van Rachel. Dus hij hield ook wel van die kinderen het meeste van Rachel. Dat waren Jozef en Benjamin. En dan heb je dus wrijving onder die broers. Maar ja, dan ineens, dan gaan ze toch wel samenspannen. Want papa Jacob, die, ik weet niet of het verstandig was, maar luister, het werkt allemaal mede ten goede zoals God het wilde. Want hij geeft zijn zoon Jozef een heel mooie jas, een heel mooi cadeau. Dat deed hij niet bij die anderen. Nou, als er één ding is wat wij wel weten, Regina, is dat je moet niet één van de kleinkinderen iets bijzonders geven wat alle kinderen kunnen zien. Dan heb je ruzie. Dan breng je vrevel. Maar goed, dat ergens moet dat er ook weer bij komen, want daarbovenop geeft God ook aan de jongen. Hij is nog eigenlijk een kind. Hij is tiener, hij is een kind. Geeft hij dromen. Ja, en wat voor dromen? En Jozef, die droomt dat dan ook. En of dat dan weer slim is, vertelt dat aan zijn broers. Want ja, als je nou droomt een onschuldige droom, maar dit was een droom. Hij zegt tegen zijn broers: oh jongens, ik heb gedroomd dat ik zag allemaal schoven. En ik was ook een schoof en die van mij begon recht op te staan en die van jullie bogen zich allemaal voor mij. Wat een droom. En dan krijgt hij nog een droom. Ja, broers, ik had nog zo'n geweldige droom. Hij was daar vol van, hè? Ik had zo'n geweldige, dat is een ervaring die je dan hebt, Dat blijft bij je, dat moet iets van God zijn. Wat, weet ik niet, maar moet iets van God zijn. Dat doet iets met je. Ik droomde over de zon en de maan en sterren en jullie bogen allemaal voor mij. Waarvan papa zelf zegt, nou jongen, wacht even, zon en maan, papa en mama, denk je dat wij... Maar vertel dat tegen je broers. Jullie buigen je allemaal voor mij. Nou, ze kwamen in opstand. Wat denk jij wel? Dat jij de baas over ons bent, want hij was de een na jongste, hè? Dat jij de baas over ons kon spelen. Dus ja, daar groeide een jaloezie en een afgunst in hun hart. Dan, ja, je kan één ding dromen. Maar is het dan verstandig om dat aan je broers te gaan vertellen wat je gedroomd hebt? Sommige dromen kan je beter niet vertellen. Maar de andere kant is dat dit ook wel weer moest. Want het werkt allemaal mee aan dat plan waar God mee bezig was om Jozef vooruit te zenden. Hoe krijgt hij Jozef vooruit? Dat is precies hetzelfde als dat die keizer een volkstelling gaat houden en dat Jozef en Maria van Nazareth naar Bethlehem moet gaan. Want de Bijbel zegt dat Jezus geboren zal worden in Bethlehem. Maar hoe krijgt God Jezus in de buik van Maria die in Nazareth zit in Bethlehem? Want dat moet gebeuren. Dat kan niet zijn dat het dan in Nazareth wordt geboren en dat we dan vandaag zouden zeggen, nou, de Heere, hij zat er vlakbij. Het zat er allemaal vlakbij. Zo werkt het niet. Als de Bijbel zegt Bethlehem, dan is het Bethlehem en niet Nazareth. En zo, God moest dus Jozef naar Egypte krijgen. En dat werkt, hij gebruikte dus al die dingen om dat uiteindelijk tot stand te brengen. En luister mensen, de dingen waar jij doorheen gaat, dat gebruikt God ten goede voor jou om zijn plan in jouw leven tot vervulling te brengen. Zo waar je ook doorheen gaat. Alles werkt mede ten goede voor degene die God lief hebben. Onthoud dat. En dan kan je gaan vragen waarom. Maar ik denk niet eens dat je het antwoord krijgt. Je moet gewoon er doorheen, maar hou je oog op hem. En zo was het met Jozef ook. Hij droomde, dat werd jaloezie. En dan op een gegeven moment zijn ze ergens de schapen aan het hoeden. En dan zegt papa, die zegt, Jozef, ga jij eens naar je broers toe. En dan staat er, ze zagen hem al van verre aankomen. En toen begonnen ze al te bekokstoven met elkaar. Wat gaan we doen met die gozer? Daar heb ik geen zin in. Dat kwam in hun op. De Bijbel zegt, zij konden niet vriendelijk tegen Jozef zijn. En uiteindelijk dan denk je bij jezelf, maar wat heeft hij hun dan aangedaan? Wat heeft hij nou gedaan waardoor er zo'n afgunst en haat vanuit hun tegen Jozef Hij kreeg een jas van zijn vader. Nou, is dat een reden om je broer te haten? Oké, hij kreeg een droom, jonge leeftijd, kind, dat hij de baas zal zijn. Is dat dan een reden? Hetzelfde met Jezus Christus. Er staat, ze hebben mij zonder reden gehaat. Lieve mensen, ik spreek uit ervaring, lees mijn autobiografie. Er zijn mensen... Ik weet het niet, dan ook die weg zijn gegaan uit een plek als deze. Dan denk ik, wat heb ik je aangedaan? Wat heb ik jou aangedaan? En dat heb jij ook. Als jij een kind van God bent. Onder familie en vriendenleden. Dat op een of andere manier... Dan denk ik, wat heb ik je aangedaan? Maar goed, zo was het dus bij Jozef ook. En dan verkopen ze Jozef aan een slavenhandelaar op weg naar Egypte. En dan komt Jozef in het huis van Potifar. En daar gaat hij dienen. En weet je wat ik dan mooi vind? Elke keer in een fase van Jozef staat er... En God was met Jozef. En dat moet je onthouden. Want Jezus heeft gezegd, hij zal ons nooit begeven, nooit verlaten, altijd met ons zijn tot de voleinding van de wereld. Welke fase jij ook in zit, mag je weten, de Heer is met mij. Hij is met mij. Ja, maar het lijkt er helemaal niet op. Nee, maar hij is wel met jou. En dat mag je belijden, mag je weten in je hart. En dat geeft vrede en rust en blijdschap en overwinning. Komt in het huis van Potifar. Gaat hij dienen en het huis van Potifar wordt gezegend. Heel erg gezegend. Potifar had het ook door ook. Maar Potifar had ook een vrouw. En als vrouwen in het spel komen... dan moet je op je kievieven zijn. En dat was Jozef ook. Want op een gegeven moment... dan nodigt ze Jozef uit. Zij was bezig met een heel spel. En daarin kan je weer zien... De boze die gebruik maakt van deze vrouw om uiteindelijk Jozef uit het pad van de Here te krijgen. En luister, alsjeblieft, onthoud één ding. Wie jij ook bent, de duivel zal altijd proberen iets te gebruiken om jou uit de weg van de Here te krijgen. Om jou uit je plek te krijgen waar de Here je gebracht heeft. Ook als je hier komt en je zegt, dit is de plaats waar de Heer mij gebracht heeft. Luister, de duivel zal altijd iets gebruiken om jou in verwarring te brengen. Zodat jij uit je plek gaat waar de Heer je gebracht heeft. Want jij moet gewoon blijven op de plek waar de Heer je gesteld heeft. Laat de rest allemaal aan hem over. Blijf trouw op de plaats waar de Heer je gesteld hebt. Uiteindelijk zal de Heer het allemaal recht maken. Ook als er onrecht gedaan wordt, de Heer maakt het recht. Hij is je advocaat. Als hij niks zegt, betekent moet je ook je mond houden. Want als er wat gezegd moet worden, laat je advocaat maar praten. Laat het hem maar oplossen. Voor de rest blijf je trouw. Dat is wat Jozef ook deed. Maar goed... Dat mens dat was daar en dat ging daar wat anders. Het waren grote huizen en daar lag ze al op bed. Hoor. Jozef, kom eens even. Maar Jozef komt eraan en ik denk, och, mensen, kinderen. Hoe kom ik hier uit? Maar hij moest wel, want je moet gehoorzamen. Hè? Het was zeker in die tijd. Dit past helemaal niet meer in de tijd van woke. Maar goed, dat was allemaal zo in die tijd. En dan komt hij daar en dan speelt zij dat spel met hem. En zij denkt hem in bed te krijgen. Dat lukt niet, want Jozef wilde dat niet. Hij had grenzen gesteld en dat was voor hem een no-no. En het is belangrijk dat jij en ik ook no-no's hebben. En grenzen hebben en zeggen nee, tot daar en verder ga ik niet. En dat je daarbij blijft. En dan lukt het dus niet. En dan begint ze als een hysterisch mens te schreeuwen. En dan grijpt zij de mantel van Jozef. En hij denkt, wegwezen hier. En hij gaat op een of andere manier weg. En zij krijgt zijn jasje in zijn handen. En Potifar die komt aanlopen. Nou, bedenk die scène maar voor je even. Jasje in de hand van Jozef. Ah, Jozef heeft me geprobeerd te pakken. Hij wil bij me in bed kruipen. Nou, Potifar geloofde dat gelijk. Kijk, zo gaat dat altijd, mensen. Zo gaat het. Ach, ik kan nog zo 1000 voorbeelden geven van dingen die zo kunnen gaan. Maar goed. En dan wordt Potifar boos en die laat hem in de gevangenis gooien. En dan komt hij 2 jaar lang onschuldig in de gevangenis. Luister, lieve mensen, zeur toch alsjeblieft niet over bepaalde dingen wat je wordt aangedaan. Laat dat toch in de handen van God en ga er met een opgeheven hoofd doorheen. Ga er doorheen. Zeur niet. Heb geen zelfmedelijden. Word wat harder. Dat is vooral naar de jonge mensen vandaag. Jullie moeten wat harder worden. Ja. Zijn een paar ouwen die nou klappen. Ja, maar zo is het. We hebben een hele generatie onweerbare jonge mensen. Het minste, geringste zitten ze al te jengelen. Denk ik, word toch wat harder, word toch, kijk wat meer weerstand. Eigenlijk niet eens hun fout direct. Het is de fout van de opvoeding van de ouderen dat we die jonge mensen zo hebben laten verslonzen. Maar goed, we zitten nou eenmaal met zo'n generatie. Hij ging er gewoon doorheen. En ook in de gevangenis staat er. En de Heere was met Potifar. Ach mensen, hoe haal ik het in de tijd? Ik ben nog niet eens bij zijn broers. Ha. Maar goed, zo de Heere vertoeft, tijd zat. En dan zit hij in de gevangenis. En natuurlijk bidt hij daar met God. Dat moet logisch zijn. Hij bidt met God. Hij heeft die ervaringen. Hij heeft zo'n relatie met God. En hij bidt dan met God. Och, Heer, ik zit hier. Nou, dat mag. Je mag met de Heer alles delen. Heerlijk dat je je hart kan uitstorten bij de Heer. Elke avond mag je praten. Elke dag. Whenever. En dan gebeurt er iets bijzonders. Maar ook dat zit weer in dat plan. Want alles wat hier gebeurt, zit in dat plan. Om hem uiteindelijk daar te brengen waar de Heer wilde dat hij zal zijn. Hij zit in Egypte, in de gevangenis. Zijn vader Jacob en zijn broers en zijn hele familie zitten in Canaan. Dat is waar ze woonden, waar Abraham woonde. En dan krijgen 2 mensen een droom. De schenker van Farao en de bakker van Farao. Die staat op een of andere manier in de gevangenis. Krijgen contact met Jozef. En die krijgen allebei een droom. Nou, als je het over dromen hebt, dan moet je bij Jozef zijn. Trouwens ook bij Daniel. En dan krijgen ze een droom. En om kort te gaan, die bakker krijgt een droom dat binnen 3 dagen dood zou zijn. En de schenker krijgt een droom dat hij binnen 3 dagen hersteld zal zijn in het hof van Farao. En zo gaat het ook. Hij vertelt het tegen hun. De bakker binnen 3 dagen dood en de schenker binnen 3 dagen is weer bij Farao hersteld. Als schenker, want ja, dat had je toen in die tijd. Ik weet niet of je dat nu nog hebt, maar dat had je toen. Maar hij had tegen die schenker gezegd, zeg luister nou eens. Als je hersteld bent en je bent bij Farao, denk dan aan mij. En de Bijbel zegt, maar de schenker vergat hem. Ja, lieve mensen, mensen zijn vergeetachtig. Ja, en hoe ouder je wordt, hoe meer je vergeet. Hè, Regina? Wij vergeten nog wel eens wat. Ik maak het even goed weer. Wij vergeten nog wel eens wat. Het is altijd een wonder als we ergens heen gaan, hoe wij daar komen. Maar de mensen vergeten je. Maar de Heere God vergeet jou niet. Hij vergeet je niet. Ook als jij daar in die fase zit. Welke fase zit je in? Zit je daarin? Zit je daarin? Welke fase? God denkt aan jou. Maar je moet wachten op de Heere. En dat is vaak zo moeilijk. Wachten op de Heere. En de schenken van God hem. Maar dan, ook dat zit dus weer in het plan, krijgt Farao een droom. En hij droomt dat hij zag 7 magere koeien uit de Nijl komen. En daarna 7 vette koeien uit de Nijl. En die magere koeien die aten, die fraten, die vette koeien op. Daarna kreeg hij nog een droom. Hij zag 7 hele vette arehalmen. En toen, 7 magere arehalmen. En toen hele 7 vette. En de magere aten de vette op. Dus daar zat een verband. Maar ja, wat zijn die koeien en wat zijn die aren? En waarom vreten die magere die vette op? Ik snap er niks van. Zo zijn er dingen die God dus tegen jou, aan jou wil kenbaar maken op zijn manier, wat jij niet begrijpt. En dan snap je ook weer het boek van Openbaring. Er zijn dingen, ja, hoe dan? Hoe zit dat dan? Ik begrijp het niet. En dan, luister, ik heb die dingen ook meegemaakt. En dan denk je, Heere God, kan u nou niet gewoon normale taal praten? Zeg mij gewoon wat er komt. Er komt een hongersnood aan. Maar ja, dat is hoe wij denken. Maar zo werkt het dus niet. Ja, maar waarom? God kan u niet gewoon, ja, zijn wegen zijn hoger, zijn gedachten zijn hoger. Het is juist jouw zaak om de Heere te zoeken, zodat hij die uitlegging kan geven van hetgene wat hij jou wil zeggen. Maar omdat er heel veel mensen zijn die niet zo'n relatie met God hebben en eigenlijk, ja, het komt en ze laten het gaan, mis je heel veel. Terwijl de Heere God wil je waarschuwen voor dingen. Maar hij zegt dat misschien op manieren dat je het niet altijd vat. Daarom moet je opmerkzaam zijn en de Heere zoeken en dicht bij hem leven. Want hij wil waarschuwen voor al deze dingen. En dan ineens denkt de schenker aan Jozef die zijn droom had uitgelegd. En dan zegt de schenker tegen Farao: Farao, er is iemand in de gevangenis waar ik zat, die heeft voor mij een droom uitgelegd. Ik weet zeker dat die ook uw droom kan uitleggen. Oh, ga hem halen. Ik wil graag naar hem luisteren. Kijk, dat opent al de deur. Wie opent die deur dan? De schenker? God opent de deur. En luister, God opent de deur in jouw leven ook. Hij bangt wegen die er niet zijn om jou te krijgen daar waar hij wil dat je zal zijn. Haal hem. En dan, lieve mensen, komt Jozef bij Farao. Farao legt zijn droom uit en hij snapt de droom. Hoe komt het dat hij die droom snapt? Dat komt van een ingeving die God hem geeft. Ik geloof dat God ingevingen geeft. Ik geloof dat God concepten geeft, ideeën geeft. Hoe je bepaalde dingen moet doen. Hoe je bepaalde dingen niet moet doen. Met wie je het moet doen en wie niet. Waar wel en waar niet, de Heilige Geest weet alles. Zo, hij legt die droom uit. Oh, Farao, ik snap die droom. Nou, kom er maar eens op. Die 7 magere aren en die 7 magere koeien, dat zijn jaren van hongersnood. En die 7 vette, dat zijn jaren van overvloed. Eerst komen de 7 vette jaren en dan komen de 7 jaren van hongersnood. 7 jaar is een lange tijd hoor, als er hongersnood is. Hele lange tijd. Kan een heel volk omkomen. Kijk, en al deze dingen die gebeuren, is God bezig met zijn plan. Om uiteindelijk een heel volk in leven te houden. En dan binnen 24 uur is Jozef vanuit de gevangenis op de troon. Want Farao maakt hem onderkoning. Hij zegt, er is geen betere die die vette jaren van overvloed kan gebruiken om overvloed te brengen in ons land en te sparen voor de 7 jaren, de 7 moeilijke jaren die gaan komen dan jij, Jozef. En hij wordt onder koning 24 uur uit de gevangenis op de troon. Hoe kan je het bedenken? Dat kan God doen. Hij kan binnen 24 uur verandering brengen in je hele situatie. En dat is ook wat er gebeurt. Wij snappen dus niet alles. En als je in een bepaald seizoen zit of fase van je leven zit. Maar wat belangrijk is, is dat jij trouw blijft. Trouw blijft aan het woord van God. Terwijl er zulke ingewikkelde zaken gaande is waar de wereld mee bezig is. En je ziet zulke veranderingen. Maar God is trouw aan zijn woord. Alles zal gaan zoals God het heeft gezegd. En hij heeft gezegd, ik ben met je. Ik blijf met je. Ik zal je helpen. En dat is wat God vandaag wil doen. Hij wil je helpen in alle situaties. Maar vertrouw hem dan ook. Ren niet gelijk naar broeders, naar zusters, naar mensen met je issues en dat je ideeën krijgt en dingen. Je moet ideeën van God krijgen. Je moet gedachten van God krijgen. Je moet woorden van God krijgen. En als je dat hebt, lieve mensen, dan mag je weten, mijn leven is in de handen van de Heer. Heerlijk. Nou, volgende keer gaan wij verder bij het verhaal. Want dan komen wij bij zijn broers. Want dat ging niet zomaar. Dat ging niet zomaar. Daar kwam heel wat bij kijken voordat dat punt wordt bereikt van hereniging. En dit is wel belangrijk ook. Zo, ik hoop dat je zeker de volgende keer erbij zal zijn. Dit is wel belangrijk. Want hereniging of herstel, dat gaat niet van het een op het andere moment. Ja, God is liefde, God is God van herstel, blam, blam, bla, ba. Daar komt wat bij kijken. Want je moet soms niet bepaalde dingen herstellen waarin scheiding is gekomen, waar de Heer je in vrij heeft gemaakt en dat jij het weer gaat herstellen. Zo, het is belangrijk om deze boodschap verder ook te horen, maar dat de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.